Beleggen is razend populair, maar hoe bepaal je wat je favoriete aandelen nou echt waard zijn?
Dat gaan wij voor jou uitzoeken in BNR Doorgelicht.
Nina en Jim.
We vertellen je het verhaal achter het bedrijf.
Wat ze vervolgens deden was dus Steve Jobs aan de kant zetten.
En we doen een grondige fundamentele analyse.
Het lijkt dus een super saai aandeel, maar dat is het helemaal niet.
Elke vrijdagavond om 7 uur Doorgelicht op BNR.
Of zoek hem op in je podcast app.
Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Daar ben ik. Weet je nog dat je tijdens de lockdown zo lang op dat pakje moest wachten? Vrachtschip Ever Given, vastgelopen in het Suezkanaal, zorgde voor een infarct in de wereldhandel. Het kan een voorbode zijn voor de toekomst. Als China en het Westen steeds meer ontkoppelen en Europa meer dingen zelf moet maken. Maar torenhoge energieprijzen en Made-in-America-subsidies dreigen juist te leiden tot de deindustrialisatie van Europa. Welkom bij Boekenstein aan de Wijk. Altijd weer een opbeurend verhaal. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met de gast, professor geopolitiek en internationale betrekkingen aan de Universiteit van Antwerpen, David Kriekemans. Welkom.
Goeiedag.
Hey David, in Nederland zagen we al onder meer een kunstmestfabriek en een aluminiumsmelterij de deuren sluiten door de hoge energieprijzen. Hoe gaat dat in België?
Wel, in België zijn er zeer gelijkaardige situaties op dit moment. Onder andere denken we dan aan de haven van Antwerpen. Ja. De tweede petrochemische cluster ter wereld, zeggen we dan altijd graag hier in Antwerpen. Ja. Maar het gaat niet zo geweldig goed met die cluster, omdat er toch een aantal grote petrochemische bedrijven zijn. Die hebben aangekondigd in eerste instantie geen bijkomende investeringen te doen en te denken aan Houston natuurlijk. Dus dat is denk ik al één ontwikkeling. En hetzelfde is onder andere ook bezig in de landbouw. Ik krijg zelfs tegenwoordig e-mails van mensen die in de land- en tuinbouw zitten, die dan hoge energiekosten hebben en die zich afvragen van hoe lang gaat die duren.
Ja, dat speelt hier
en dat kan nog wel even duren.
Ja, we moeten het hebben natuurlijk over die energieprijzen, ook over grondstoffen. Maar dan is er nog een ander probleem, notabene van onze Amerikaanse vrienden.
Ja, die zijn er met de Inflation Reduction Act gekomen, Biden. En dat is op zich natuurlijk vanuit Amerikaans perspectief is dat fantastisch. Want daarmee kan je bijvoorbeeld degene subsidiëren die getroffen worden die hoge energieprijzen. Dat doen we hier in Nederland feitelijk ook. Hè.
Het is voor het grootste deel een klimaatwet, hè? Het heeft een beetje een misleidende naam.
Het is meer dan dat, hoor. Want natuurlijk gaat het ook om groene technologie en investeringen in groen die gefinancierd kunnen worden. Maar het gaat ook eigenlijk gewoon naar steun voor bedrijven. Dus Macron vorige week woensdag die heeft nog gezegd van jongens, dit kan echt niet, want dit gaat de hele concurrentiepositie onderuit halen tussen Europa en Amerika, want wij zijn niet in staat op dit ogenblik om het equivalent van $400 miljard in die economie te pompen.
Je krijgt bijvoorbeeld subsidie op een elektrische auto als de batterij dan Made in America is en anders niet.
Exact, want er zit de Made in America-clausule in en de Fransen. En die willen nu ook feitelijk zo'n clausule hebben voor Europa. Exact, Jan. Op deze manier krijg je. Ja, het is gewoon protectionisme. Dit is bijna Trumpiaans beleid. Hè. Als Trump dit had afgekondigd, dan hadden we een enorme discussie gehad over protectionisme en eigen economie eerst en Buy American. En die hebben we nu niet. Dat is gek.
Zorg is het iets. Kijk, als Amerika heel veel subsidies geeft aan de groene industrie, en Europa gaat dat ook doen, dan neutraliseert dat elkaar.
De grote vraag is of Europa het nog kan doen. Daar zit gewoon het hele punt in. We hebben zo ontzettend veel geld, hebben de Amerikanen ook gedaan, aan COVID uitgegeven. We zitten, en dat is gewoon denk ik de nekslag. De enorme hoeveelheid geld die we kwijt zijn en ook economische groei die we kwijt zijn, een enorme energiestijging, althans de prijsstijging van energie, dat we feitelijk in een slechtere positie zijn gekomen ten opzichte van Amerika. Hoe zie jij dat, David?
Ja, er is nog een bijkomend probleem, Rob, namelijk dat de Amerikaanse rente toeneemt. Ja. En dat er dus ook nog bijkomend spaargeld en investeringskapitaal uit Europa weglekt richting de Verenigde Staten.
Ja, en ook bedrijven, hè? BASF bijvoorbeeld, hè? Een van de belangrijkste toch chemische bedrijven van Europa. Die zegt van ja, misschien toch maar een beetje minder investeren in Europa en veel meer in Amerika. We zien dus ook een een Zweedse batterij-start-up. Hartstikke belangrijk, hè, die batterijen voor toekomstige autonome rijden. Onder andere, ja, die zegt ook van misschien maar niet in Europa mee investeren. Maar misschien moet de hele handel maar gaan verhuizen naar Amerika. Want daar kunnen we tenminste gebruik maken van ook al die subsidies.
Even dat punt van Rob, dat is belangrijk. Hè? In Amerika zijn dus de energieprijzen lager dan bij ons. Hè? Ja. Zelfs de gasoline voor de auto's. Ja. Hè? Heeft ook met belastingen te maken. Dat betekent dus dat Europa heeft geen energie. Moet dat importeren voor tegen hoge prijzen. Waar de Amerikanen ook weer zelf voordelen hebben. Dat zijn autarkisch. Hè? We zien dus gewoon een verarming van Europa.
Ja, en een deindustrialisatie.
En een deindustrialisatie.
Zie je dat ook zo, David?
Ja, absoluut. Dus ik denk dat een enorm belangrijk moment is. Waar we natuurlijk, dat heeft ook deels met onze sanctiepolitiek te maken. Ja. Ik denk dat de uitspraken die Macron heeft gedaan, er zijn een aantal analisten die zeggen van kijk, misschien probeert ook Macron de Europese gremia klaar te maken voor dergelijke investeringen. Maar de vraag is hoeveel capaciteit wij hebben in de post-corona tijdperk, omdat er inderdaad al zoveel geld is uitgegeven.
Wat bedoel jij met die sanctiepolitiek? Hoe werkt die tegen ons volgens jou?
Wel, die sanctiepolitiek die werkt tegen ons in die zin dat we natuurlijk erg voortvarend zijn geweest in de sancties aan het adres van Rusland. En dat het natuurlijk ons ook pijn zal doen. Hè? Dus, En bovendien stelt zich maar de vraag of die sancties rond bijvoorbeeld olie, of dat die allemaal zo effectief zullen zijn. Ja. Want landen zoals India, maar ook China zullen natuurlijk wel verder blijven kopen. Dus daar denk ik dat de boemerang terugkomt eigenlijk.
Nou, ik denk dat dit wel heel belangrijk is wat je nu zegt. Want die Amerikanen hebben eigenlijk geen handelsrelatie met Rusland. Zijn autarkisch op het gebied van olie en gas. Bijna kunnen exporteren.
Dat is ongelooflijk.
Ja, en dat betekent dus feitelijk dat Europa gewoon de grootste klap gaat opvangen. En dat heeft wel echt enorme consequenties, geopolitieke gevolgen ook.
En in Duitsland is geloof ik een pakket van 200 miljard, als ik me niet vergis, om de burgers te vrijwaren van de energiestijging. Mm-hmm. Frankrijk zegt dat kunnen wij niet op de mat leggen. Ik sprak een hoge diplomaat die zei dat Frankrijk toch ook wel veel doet. Maar kijk, maar wat hier dus gaat gebeuren is, ik moet denken aan het boek van Soutou over een onzekere relatie tussen Frankrijk en Duitsland. Ja. Frankrijk heeft economisch niet hervormd. Duitsland heeft het wel gedaan, heeft verkeerd gegokt op Rusland, gokt nu op China. Maar ja, Frankrijk kan het gewoon niet meer trekken. Ja,
dus je krijgt ook binnen Europa problemen.
Exact.
Wel, ik denk dat er ook nog iets anders is dat we denk ik moeten leren uit de huidige crisis. Namelijk dat onze politiek erg inzet op die energietransitie. Maar voor mij is ook een van de lessen dat we nog altijd fossiele capaciteiten moeten aanhouden. Ja. En wat er interessant is, een van de gevolgen onder andere is dat nu bijvoorbeeld Frankrijk in het Noordoosten denk ik een nieuw aan mijnbouw terug gaat doen. Hè? Steenkool. Ja. Maar tegelijkertijd gaat men ook, zowel in Frankrijk denk ik als ik me niet vergis in Portugal, ideeën om eigen lithiummijnen te gaan ontwikkelen.
Dat
maar dat gaat ons allemaal niet helpen. Het gaat gebeuren, maar gaat ons niet helpen nu natuurlijk, wel in de toekomst. Maar ik denk dat je ook extra capaciteiten zelf als Europa moet ontwikkelen. Want de positie die de VS nu heeft is wel dankzij alle investeringen van de afgelopen periode, onder andere in schalieolie en in schaliegas.
Ja. Nou ja, maar kijk, ik vind dat we nu de rekening gepresenteerd krijgen van een redelijk dogmatisch beleid. Al die elementen zijn nu naar voren gekomen. Je noemde net schalieolie, schaliegas. In Europa mag dat niet gewonnen worden, want dat is squeeze en dat is fracking en dat gaat niet goed. Amerika doet het wel en heeft ze nu in een positie gemanoeuvreerd waarin ze veel beter in staat zijn om welke crisis dan ook te overleven. Dat is één punt. Het andere punt is, jij zei van we hebben onvoldoende geïnvesteerd in fossiel. Dat klopt. Zolang je in een transitie zit en je nog niet helemaal groen bent, dan moet je blijven investeren in fossiel. En dat is nou precies wat we niet doen. En dat zie je dus ook onder druk van activisme, dat gewoon niet kan. Je ziet dat mensen zich vastplakken aan God van alles en nog wat, om duidelijk te maken dat het niet mag. Maar je zult wel moeten. Want anders dan ontstaat er een gat. En ik heb het gevoel in Europa dat wij eigenlijk alleen maar aan het nadenken zijn over het eindstation van die transitie, maar niet hoe we daar willen komen. En dat dat een echt een geweldig probleem is. Dan de sancties die je net hebt genoemd, nou, die beginnen te backfiren. Dus dat is ook niet fijn. Wat is dit nou?
Ja, goh, ik denk dat het een beetje, als ik de Belgische politici beluister, energietransitie, dat gaat alleen maar over we zetten wat zonnepanelen op ons dak en wat windmolens en we kopen een elektrische wagen en we zijn gearriveerd.
En dat is dit lulkoek in kwadraat.
Maar je hebt natuurlijk,
om maar even op zijn Nederlands te zeggen.
Ja, je hebt heel die. Je moet een ombouw doen van je industrieel weefsel. En je moet voor bovendien, denk ik, je ervan vergewissen of dat wel allemaal zo realistisch is. Ik denk dat we dat diversificatie, dat is zo een heel belangrijk woordje in de energy security. Je moet functioneel, dus op basis van verschillende technologieën, want we weten ook niet in de toekomst, misschien is het wel waterstof of nog iets anders, dat dan de nieuwe technologie aan het worden is. En je moet functioneel diversifieren, maar je moet ook geografisch diversifieren. En er is misschien wel iets heel interessants dat ik daar nog bij zou willen ontwikkelen, want we zijn ook eigenlijk, denk ik, al volop de volgende energiecrisis voor Europa aan het voorbereiden. Namelijk, om een paar voorbeeldjes te geven, als het dan gaat over kobalt, wat nog altijd nodig is om toe te voegen aan batterijen, zodanig dat ze niet ontvlambaar zijn. Nu, de nieuwe technologieën zorgen er wel voor dat je minder kobalt nodig hebt, maar niettemin, we gaan enorm opschalen. Wel, alle restcapaciteit, we weten, China domineert die markt, hè, dan zitten we in Congo vooral.
Ja.
Wat er nu heel interessant is, is dat er in Noord-Amerika, in Canada, in de stad Cobalt, zijn er een aantal Amerikanen die een raffinagebedrijf hebben opgekocht. Het heet Electra Battery. En zij kopen via Glencore alle restcapaciteit kobalt op in Congo. En brengen dat naar de Noord-Amerikaanse markt om dan de auto-industrie in de komende jaren te voorzien. Ja. Maar dat is ook alle capaciteit die wij als Europeanen geen toegang toe zullen hebben. Dus we zijn... We hebben wel wat studiewerk gedaan.
Maar wat ik bij die Amerikanen zie is echt gewoon toch wel heel goed strategisch denken, hoor. En dat begon eigenlijk al voor die oorlog. Toen eigenlijk eind vorig jaar al. Toen Biden een oekase deed verschijnen. Waarin die heeft gezegd voor halfgeleiders, ze hebben een aantal essentiële kritische materialen voor nodig. Mm-hmm. Die komen uit China, die komen uit Rusland en die komen uit Congo. En dat willen we niet. En laten we nou eens even kijken of we als een sodemieter alternatief kunnen beginnen. En het voorbeeld wat je net noemt, dat is daar het directe gevolg van. In Europa blijven we gewoon door, ouwe horen. En dat is. Dus langzamerhand begint me dat buitengewoon te storen, hoor. En ik ben er zeer geïrriteerd door te worden. Kijk, we hebben wel wat nog in Europa. Maar dus 90% van de zeldzame aarde is essentieel voor de transitie naar groen, high-tech. Nou, ik bedoel even hoe dat precies technisch zit, dat doet er nu niet toe, maar 90% komt gewoon uit China. Hebben we dat in Europa? Oh ja, zeker. We hebben dat zit in Zweden, Finland, Griekenland, Spanje, Groenland, Noorwegen, Turkije. Huh. Dus we kunnen dat wel. Zeldzame aarden zijn helemaal niet zeldzaam. Ze zijn ongehoord smerig om uit de grond te halen. Dat is ook de reden waarom de Amerikanen destijds gewoon, dat ding heet de Rocky Mountain Pass, In Californië hebben ze gesloten en ze hebben de apparatuur hebben ze aan de Chinezen gegeven. Ja. Daar hebben ze nu ontzettende spijt van. Maar zien jullie het gebeuren, jongens? Dat wij zonder meer toestaan dat die ontzettend vervuilende activiteiten in Nederland, in de landen die ik net heb genoemd, plaatsvinden?
Nee.
Ik denk dat het heel lastig is.
Er is nog wel één alternatief, maar daar zijn de Amerikanen ook heel strategisch bezig. Dat is Canada. Want Canada is een land met heel wat ervaring op het vlak van mijnbouw, ook milieuregelgeving. Heeft ook een sector, een financiële sector, die dat mee ondersteunt. Maar daar is er het laatste nieuws dat de Amerikaanse Defense Production Act nu gebruikt zou worden om bepaalde grants te geven aan Canadese bedrijven voor exploratie of nieuwe technologieën ook rond recycling. En de Canadese overheid heeft daar al 70 projecten aan Washington aangeboden om die versneld eigenlijk, om daar kapitaal in te steken. Als je een mijn wil bouwen, dan ben je al snel 10 tot 15 jaar heb je dan nodig. Ja. Maar daar zien we eigenlijk dan weer te weinig de Europeanen strategisch aanwezig zijn om daar ook toegang toe te krijgen.
Ja, nee, dat klopt. Ik denk dat echt de discussie bij ons gaat over over milieuvervuiling. Even Frankrijk, dus lithium. Essentieel voor de vergroening. Om 1 ton lithium te maken heb je 2,2 miljoen water nodig. Nou, dat gaat gewoon een discussie worden. Mm-hmm. Dat kan niet anders. En wat er al gebeurd is in Servië, nou toch niet het meest democratische land van Europa, waar Rio Tinto vergunningen heeft aangevraagd, maar enorme protesten van de bevolking is opgeschort. Dus ik moet echt nog zien wat hier gaat gebeuren. En wij lopen nu in Europa, en dat maakt mij, wel optimistisch over de wijze waarop Europa de zaak regelt. Maar dit soort interne discussies is wel heel erg lastig. En is zo dogmatisch, zo ideologisch bijna, zo weinig strategisch, dat we onszelf de nek omdraaien.
Ja, we hebben het nu veel gehad over Europa, dat er slecht voor staat in deze. En de VS eigenlijk best goed. Ja. Hoe zit het met die andere grote speler, China?
Nou, even allemaal afwerken. Dus Rusland, nou, dat is kloten. Dat is gewoon één grote bende. En dat zal ook de komende decennia, denk ik, niet meer goed komen. China, ja, als je dus kijkt hoe die wordt aangepakt door Amerika. Met name die hele discussie rond de halfgeleiders. En het feit dat Amerika in moordentempo onafhankelijk wil worden van China voor de import van kritische materialen. En onafhankelijk wil worden van Taiwan voor de productie van met name geavanceerde halfgeleiders. Ja, China krijgt door een klap. Dat wil niet zeggen dat China niet nummer 1 kan worden. Maar dat heeft veel meer te maken met het feit dat er 1,4 miljard Chinezen zijn. Dus een miljard meer Chinezen dan dat er Amerikanen zijn. Ja. Of dan dat er Europeanen zijn. Dus massa is hier een kwaliteit op zich. Dus ik ben daar op zich niet zo pessimistisch over vanuit het perspectief van Xi. Alleen per capita, dus per hoofd van de bevolking, zou dat veel minder traag gaan. En je ziet dus nu al dat de opkomst van China als nummer 1 economie, wat denk ik toch nog steeds heel goed mogelijk is. Ja, dat verschuift nu al van 2027, 28, 29 naar helft jaren 30 het volgende decennium. Dus hier is wel wat aan de hand hoor.
En wat je in ieder geval ziet is dat dus Amerika is echt bezig met economische oorlog voeren. Het kan niet genoeg benadrukt worden hoe agressief dat gaat. Mm-hmm. Ik vind ook dat Amerika en China in het onderlinge verkeer, nou, ze zijn niet erg deescalerend bezig. Hè? En dat geldt voor Xi ook. Dus wat je ziet aankomen is de beste vriend van Xi is Duitsland. Duitsland wil absoluut niet meegaan in die escalatie of die economische oorlogvoering. En volgens mij heeft uiteindelijk, via von der Leyen, hebben de Duitsers ook een enorme stem in de Europese Commissie.
Dat klopt.
Dus we gaan dus. Het staat gewoon in de sterren getekend dat er komt een nieuwe transatlantische spanning op dit punt. Ben je het met me eens, David?
Ja, dat denk ik wel. En dat heeft alles te maken natuurlijk met de noden van de Europese economie en vooral van die Duitse economie. Hè. Het is niet zo heel eenvoudig in termen van alternatieven. Ik wou nog één voetnoot bij wat Rob zei met betrekking tot Rusland. Mm-hmm. Er is wel het bedrijf Norilsk Nickel. Ik weet niet of je dat kent, Rob. Nornickel. En dat was een van de meest concurrentiële mijnbouwbedrijven ter wereld. Omdat je letterlijk geen rekening moet houden. Het is ergens in Siberië. Dus je moet geen rekening houden met allerlei milieunormen. En die Norilsk Nickel, dat was wel een bedrijf dat er wel stond. En dat nu eigenlijk ook door de economische oorlogsvoering van de westerse beurzen onder andere gehaald is. Maar ook die capaciteit capaciteiten, die zullen weer opnieuw naar het Chinese blok gaan, natuurlijk. Hè?
Ja, dat is inderdaad een grote kans dat dat gaat gebeuren.
Nog eventjes terug naar Macron, want we hadden het over een potentiële clash tussen Europa en Amerika. President Macron is op dit moment op staatsbezoek in de VS en heeft daar van Biden toch wel wat vriendelijke woorden in elk geval gekregen. En misschien ook een soort van toezeggingen dat Europa uitgezonderd zou kunnen worden van die protectionistische maatregelen.
Maar dat kan niet, want een protectionistische maatregel doe je in eigen land. Dus op het moment dat jij besluit om bedrijven te subsidiëren, dan doe je dat in eigen land. Dan heeft dat gewoon effecten op de buitenwereld. Ik heb nog even die gezamenlijke verklaring zitten door te lezen van Biden en Macron. Daar staat het eigenlijk ook niet in, behalve dat ze de beste vrienden van de wereld zijn. En er alles aan zullen doen om de transatlantische relatie te verbeteren, inclusief de economische relatie. En dat ze ongelooflijk blij zijn met de strategische handelsdialoog die er is tussen de Verenigde Staten en Frankrijk. Nou ja, allemaal dat soort bezweringsformules.
Wat Biden eigenlijk tegen Macron zegt, doe hetzelfde maar in Europa.
Ja, dat is feitelijk wat er gezegd wordt.
En dat zegt Macron ook bij de Europese Commissie. Wij gaan dus ook
Made in Europe. Subsidie.
En dan krijg je dus een subsidieoorlog. En ik wijs er gewoon op dat erg jammer is van het geld, dat het neutraliseert elkaar.
Ja. Tot slot, David, vrees jij ook zo'n potentiële clash tussen Europa en Amerika? En kunnen we ons dat veroorloven in deze tijden?
Ja, dat als we idealistisch zijn, dan zouden we zeggen, we moeten dat vermijden. Hè? Maar ik weet niet of dat vermijden kan worden. Over wat er gisteravond is gezegd geweest, er zou een zogenaamde technische werkgroep samenkomen. Hè? Maar natuurlijk, als Europa ook dergelijke investeringen zal doen, stel nu dat die technische werkgroep tot een aantal oplossingen komen, dan zal er ook reciprociteit zijn. En dat wil dus ook zeggen dat die Amerikaanse bedrijven dan weer hier natuurlijk ook bepaalde investeringen zo doen. Maar ik denk dat met betrekking tot de energietransitie, iedereen drukt nu natuurlijk het gaspedaal in. Dat op zich al creëert extra inflatie. En ik denk dat je dat meer transatlantisch op de politieke agenda moet zetten om die energietransitie te coördineren met elkaar. Ja. Maar dat klinkt allemaal heel mooi. De praktijk zal natuurlijk er vooral ook een zijn van competitie tussen de grote bedrijven. Maar hoe dan ook, denk ik dat je politiek transatlantisch meer zou moeten coördineren rond wat hebben onze economieën nodig en hoe kunnen we dat meer planmatig op elkaar afstemmen. Als Biden dan toch denkt aan een westers blok
dan moet je dat ook
samen
doen.
Dan moet je dat koppelen aan elkaar. Ja, je moet het geostrategische en het geo-economische aan elkaar koppelen.
Ik denk dat er maar weinig mensen echt tegen die hele energietransitie zijn. Dat is ook het punt niet. Alleen, je moet het wel verstandig doen. En dat zie ik dus nou even. Sancties gebeurt op een aantal punten gewoon niet verstandig. Energietransitie gebeurt op een aantal punten niet verstandig. Terwijl we allemaal voor sancties en allemaal voor de energietransitie kunnen zijn. Ja. En daar zit echt een probleem. Het is echt een Europees probleem dit, hoor. Dit is een probleem van een totaal gebrek. Ik zeg het nog maar, ik word moe van mezelf als ik het hoor. Gebrek aan strategisch denken. Dat is gewoon wat het is. Gewoon niet meer in staat zijn om na te denken hoe je van A naar B komt. En denken dat het allemaal wel automatisch gaat. En dat je dat doet in een wereld die niet vijandig is.
En waarbij je dus dan niet al te veel ruzie met de Amerikanen maakt, lijkt me. Zolang we nog zo ontzettend afhankelijk van ze zijn voor onze veiligheid vis-à-vis Rusland.
Ja. Ja, natuurlijk. Maar de Amerikanen weten dat ook wel. Dus die zullen wel wat water in de wijn bij de wijn doen. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon zo.
Op de radio ronden we alweer af. Maar in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl of uw favoriete podcast-app. En ik wijs hier ook nog eventjes op de Boekestein en de Wijk Sinterklaas cadeautip. Via haagscollege.nl kunt u een kaartje cadeau doen voor de livestream van Boekestein en de Wijk, de geopolitieke eindejaarshow op 20 december. Ga naar haagscollege.nl voor de ticket en download een mooie cadeaubon voor in de schoen. Tot dusverre de huishoudelijke mededelingen. handige Harry, we gaan hier naar de Twitter vragen. Die vraagt, wat zou Poetins reactie kunnen zijn op de olieban van de EU op pakjesavond? Want maandag moet die ingaan, hè? Prijsplafond en een boycott.
Ja, ik denk dat de belangrijkste eerste reactie zal zijn dat hij ook gaat... Kijk, dit gaat over olie die over zee kan worden getransporteerd. Ja, weet je wat je dan gaat doen? Je ziet de Roesbaai-pijpleiding gewoon sluiten. En dan zeg je net zoals bij je Nord Stream 1 en 2... oh god, we hebben wat technische problemen. En dan krijg je dus dat gedoe. En daarmee wordt dus Hongarije bijvoorbeeld enorm onder druk gezet. En dat land zal zich dan gaan keren tegen de sancties van Europa. Dat ligt heel voor de hand om dat te doen. Maar je kunt ook op een heel andere manier gaan escaleren. Je kunt dat doen door grootschalige cyberaanvallen. Dat is een mogelijkheid. Ja. En je kan bijvoorbeeld, als je geen energie meer mag exporteren, in dit geval olie, naar Europa of naar de rest van de wereld, of niet meer in de kwantiteiten die je wil. Nou, dan kan je bijvoorbeeld ook cyberaanvallen op de elektriciteitsgrids in Europa uitvoeren, of op fabrieken. Dat soort dingen is allemaal mogelijk. Maar het lijkt mij, het lijkt mij toch ook dat bijna ondenkbaar is dat er geen reactie op komt. Wat zie jij?
Ja, ik denk dat ook. Maar het is heel moeilijk om dat te voorspellen wat er zal gebeuren. Er zal natuurlijk ook heel wat smokkel zijn. Hè? Dus dat denk ik ook, dat die olie uiteindelijk via een hele lange omweg misschien toch nog wel Europa bereikt. Wat we ook, denk ik, een beetje op onze radar moeten houden de komende tijd is de positie van Griekenland. Omdat toch veel van de van die Russische olie, die is uiteindelijk altijd op schepen getransporteerd onder Griekse vlag.
Malta en Cyprus ook over.
Ja. Ik ben eens benieuwd of dat we daar bepaalde gevolgen gaan zien.
Ja. Wat ik in ieder geval geloof is, die markten zijn al heel erg nerveus. Hè. Nu is de olieprijs wat lager. Hè. Je denkt ook wat leuker benzine. Maar juist ook als er dingen, pijpleidingen dicht gaan, dan overreageren die markten vaak aan. Nou, de dieselprijs bijvoorbeeld, die is nu trouwens weer veel lager, zag ik gisteren.
Juist.
Maar die gaat dan weer omhoog natuurlijk. Hè? Dus je krijgt een soort yo-yo-beweging.
Nou, ik ben heel benieuwd hoe Europa in staat is om die Russische olie te compenseren. Omdat een derde van de raffinagecapaciteit die werkt op Russische olie. En dat is niet snel om te katten naar iets anders. Ja. En daar zit echt een groot probleem in. Ja, experts die voorspellen een dieselcrisis.
Ja.
Ik moet dan maar even de experts napraten, want ik kan dat zelf niet controleren. Maar ik heb niet het gevoel dat, afgezien van de reserves die er zijn, en dus nog voor behoorlijk wat maanden reserves is opgetopt, dat daar nou heel makkelijk een oplossing voor kan worden.
En Amerika heeft zijn reserves ook behoorlijk verbruikt. Hè? Biden heeft zelf dat gedaan.
Mm-hmm.
Om de prijs naar beneden te krijgen, in verband met de verkiezingen.
Ja.
Trumps,
Wishmaster ziet het allemaal niet zo somber in over de Europese industrie. Die zegt, je zou denken dat creatieve destructie hier zijn werk doet, met hier en daar een prijsschok. Goede energietransitie, klimaatstresstest.
Oh ja, dat is nou precies het probleem wat we bespraken in een kwartier geleden. Dit is nou precies het probleem waarom het fout gaat. Dit is ook wat je in Brussel hoort. Van, dat doen we gewoon even. Mm. Creatieve destructie. Mm. We houden ermee op. We gaan gewoon even de boel omvormen. Zonder dat je daar dat je rekening houdt met het feit dat je bijvoorbeeld aan grondstoffen moet komen.
Mm.
En dat er misschien nog wel grondstoffen in Europa zijn. Maar dat je die om milieutechnische redenen of weerstand van de bevolking helemaal niet kan winnen. En je vervolgens ook niet afhankelijk wil worden van landen die je niet mag. Dus nee, dit soort dingen, het klinkt lekker, hè? Het klinkt lekker, maar dit had een politicus kunnen zeggen.
Tekort aan geschoold personeel, hè? Ja. Arbeidsmarkt is overspannen.
Ja, dat lost zich vanzelf wel op als we een flinke recessie krijgen. Die gaat er waarschijnlijk toch zitten aan.
Die gaat er zeker komen. Dat kan niet anders, David. Dat komt eraan, toch?
Er zijn sommige problemen, lossen zich vanzelf op.
Ik heb hier nog een vraag, het is misschien een beetje technisch, maar Thomas Dijker die vraagt, hoe groot is de rol van de prijs van energie per industriële sector? Bij high-tech toch minder dan bij de zware industrie. En maakt dit uit? Moeten we dit nog uitsplitsen? Je hebt natuurlijk chemie, dat heel energie-intensief is, en staalindustrie, maar dat is natuurlijk niet allemaal even energie-intensief.
Nee, dat klopt, maar het gaat natuurlijk ook gewoon echt, dat hebben we nou al een paar keer gezegd, het gaat ook gewoon om de aanvoer van kritische materialen, kritische grondstoffen. Daar. Ik bedoel, het is en energie en het is kritische grondstoffen. Ik bedoel, zonder dat kun je het allemaal wel vergeten. En nou ja, dat hebben we nu uitvoerig besproken, hoe dat in elkaar zit.
Ja, absoluut. We moeten eigenlijk het een beetje anders framen. Hè? In die zin dat we de fundamenten van de economie nu helemaal willen gaan veranderen. Maar dat moet wel op een wijze gebeuren, zodanig dat die Europese economie in het bredere verhaal nog concurrentieel is. En ik denk dat we dat eigenlijk uit het oog aan het verliezen zijn. En nogmaals, het is goed om de gaspedaal in te drukken, maar dat op zich creëert inflatie. Hè? Dus dan hebben we allemaal in die westerse landen hebben we allemaal veel meer vragen op kortere termijn. Als je dan weet dat die mijnen, zoals ik daar straks zei, dat dat 10 tot 15 jaar duurt om die te realiseren. We kunnen op die wijze echt in een structurele energiecrisis terechtkomen. En dan moeten we onszelf de vraag stellen hoeveel spaarcapaciteit we dan nog zullen hebben de komende jaren.
Ja.
Als Europa de-industrialiseert, en dat gebeurt dus nu, hè, dan betekent het gewoon heel simpel dat je dus dan nog maar de vraag of Europa erin zal slagen om dus nieuw werken in de dienstensector, noem maar wat op, hè, om daar het geld te gaan verdienen, moet je volgens ook mensen herscholen. Het is nogal wat, hè. Het vraagt ook heel veel van de verzorgingsstaat. En het gekke is, niemand praat daarover. Behalve de energiedeskundigen. Die zeggen van, ik zie dat Europa de-industrialiseert.
Ja, ja, ja.
Ik hoor er ook geen Kamerlid over. Dat is toch gek?
Vraag van Tom. Die zegt, niet elk Europees land is hetzelfde. Zijn er ook landen die hun zaakjes wel op orde hebben? En zo ja, wat kunnen we daarvan leren?
In Europa?
In Europa.
Het antwoord is nee. Ja. Nee, dit is een algemeen probleem. En ik zie geen enkel land die zijn zaakjes op orde heeft. Hè, de Britten dachten, we krijgen onze zaakjes op orde. Maar die hebben zichzelf in de regen in de drup gefabriceerd. Door de Brexit. Dat loopt helemaal niet meer.
Ja.
En daar komen ze nu dus echt achter. Van al, dat al die puinhoopverhalen die voorspeld zijn over de Brexit, dat die gewoon echt waar is. Waar zijn? Nee, er is geen enkel land die...
Misschien dit... Noorwegen, die hebben en veel gas en waterkracht. En volgens mij ook veel grondstoffen.
Ja, en die zijn ook vrij ver ook met het... Noorwegen, daar wonen 4, 5 miljoen mensen. Ja. Waar hebben we het nou eigenlijk over, jongens? Er wonen 450 miljoen mensen in Europa.
Maar dat zijn de mazzelaars dan?
Ja, nee, ja. Ik was gisteren in Luxemburg. Dat land heeft het ook goed voor elkaar. Weet je, ja. Maar dat telt niet mee.
Nee. Nog een vraag van Tom. Die zegt, waarom praat men nog steeds niet over Groningen? Moeten we daar even kijken, hoor. Wat zegt hij? Stel dat we op middellange termijn gas kunnen importeren, en dan zitten we nog altijd op met de korte termijn. Groningers ruimhartig compenseren zal een fractie kosten van de schade die de-industrialisatie oplevert.
Ja, maar je kunt veel beter eerst gaan kijken naar die kleine velden op de Noordzee. Maar ook daar zie je weer van, dat willen we niet. Want dan moeten we onder de wadden gaan boren en al dat soort zaken. Er liggen behoorlijke gasvelden nog op onder de Noordzee. Die vrij gemakkelijk kunnen worden geëxporteerd. En dat gebeurt nu ook. Er zijn concessies verleend. Daar zul je denk ik gewoon eerst naar moeten kijken.
Tot slot dan nog even Bas van der Laan. Ik moest het even opzoeken. Die vroeg, waar blijft KBAM? Maar dat gaat dan dus over de Carbon Border Adjustment Mechanism.
Ja.
Dat is een regeling die nog in de pijp zit.
Ja.
Zou dat een oplossing kunnen zijn voor maatregelen om Europese industrie te beschermen zonder te vervallen in protectionistische maatregelen? Dat je dus een grensheffing op CO2-uitstoot, is dat, hè?
Ja, weet ik. En dat is onderdeel geworden ook van dat grote pakket dat tijdens de corona is aangenomen van 750 miljard. Want op een of andere manier moet dat geld worden terugbetaald. Dat zou je onder andere hiermee kunnen doen. Ja. Nee, persoonlijk denk ik van niet. Het is weer zo'n maatregel waarvan je denkt, nou, dat is hartstikke goed, want daarmee kun je inderdaad de CO2 reduceren. Want wil je toegang hebben tot de Europese markt, dan moet je aan bepaalde eisen voldoen. Dat is ook typisch Europees zit, om die interne markt daarvoor te gebruiken. Nee, kijk, als er echt een probleem komt met de Amerikanen, in ieder geval met die Inflation Reduction Act, ja, dan ga je gewoon importheffingen afkondigen voor Amerikaanse goederen. Dat is wat je gaat doen. En daar is ook al mee gedreigd door de commissie, volgens mij.
Dat is zo. En daar worden we allemaal armer van.
God, wat zijn we weer somber vandaag, hè? Ja, David, heb jij nog iets leuks te melden? Zie je nog ergens een lichtpuntje voordat we afsluiten?
Wel, er is altijd hoop, hè? Dus het komt, alles komt uiteindelijk altijd goed. Maar het kan wel even duren.
Ja, het is altijd, de grote vraag is altijd, hoe diep is het dal waardoor je gaat? Dat is gewoon altijd het probleem. Ja.
Dankjewel, David, voor dat sprankje hoop. Dit was weer Boekestein en de Wijk.
Graag gedaan.
Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk, dank voor het luisteren. Speciale dank aan David Kriekemans. En tot de volgende.
Beleggen is razend populair, maar hoe bepaal je wat je favoriete aandelen nou echt waard zijn?
Dat gaan wij voor jou uitzoeken in BNR Doorgelicht.
Nina en Jim.
We vertellen je het verhaal achter het bedrijf.
Wat ze vervolgens deden was dus Steve Jobs aan de kant zetten.
En we doen een grondige fundamentele analyse.
Het lijkt dus een super saai aandeel, maar dat is het helemaal niet.
Elke vrijdagavond om 7 uur Doorgelicht op BNR.
Of zoek hem op in je podcast app.
Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.